Hey, wat leuk dat je gaat luisteren naar Groeivoer. Mijn naam is Gerard de Velde, maker van Groeivoer. En ik heb een korte boodschap voor je. Wist je namelijk dat ik naast mijn eigen videocontent ook content maak voor andere bedrijven? Ik heb een compleet uitgeruste studio in Utrecht met gratis parkeren voor de deur. En we kunnen daar waardevolle content maken waar jouw klanten echt wat aan hebben. Kijk maar eens op het YouTube-kanaal van Groeivoer. Dan kun je zien hoe mijn studio eruit ziet. En de studio is volledig customizable. Dus we kunnen die helemaal aanpassen aan jouw wensen. Wil je een keer vrijblijvend brainstormen over content voor jouw organisatie? Stuur dan even een mailtje naar gerard@groeivoer.nl en dan plannen we snel even iets in. En dan nu snel naar de aflevering die je hebt aangeklikt.
Toen ik ging ZZP'en, ik wist wel bij welke 2 of 3 klanten het goed ging of niet goed. Ja, nu stuur ik 8 mensen en een paar freelancers aan. Maar ja, we hebben wel als organisatie wel doelstellingen. Wat voor soort klanten helpen we? Hoeveel gebruikers zitten daar dan? En wat levert dat op? Is dat nog winstgevend of niet? Want anders gaan we straks failliet. Dat moeten we ook niet hebben. Maar stel je bent een handelsbedrijf en je levert in 40 vestigingen 10.000 verschillende producten aan honderden klanten. Ja, heb jij dan nog een idee dat jij marge maakt en dat die marge bij een bepaald klantsegment vandaan komt? Dat is lastig. Dus op het moment dat je ziet dat je marge gaat afvlakken of dat je verkopen teruglopen, of kun je dan gaan duiden waardoor dat komt? Of signaleer je alleen maar, mijn werkkapitaal is te laag.
Wat zijn nou getallen, 1, 2 of 3 getallen waarvan jij vindt van die moet elke ondernemer kunnen beantwoorden over zijn eigen bedrijf?
Luister je naar Groeivoer.
Welkom bij Groeivoer. Ik sta hier met Bas Land van Kimura en we gaan het hebben over het identificeren en gebruiken van de juiste getallen in jouw business. Hoe kom je tot het ultieme KPI dashboard? Bas, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel Gerard, leuk om hier te zijn.
Wij kennen elkaar al een tijdje.
Een jaar of 4 of 5 inmiddels, denk ik.
Ja. Ja. De eerste kennismaking was in jouw podcast, Goed met Geld. Ja, ik zei al tegen je, super jammer dat er geen nieuwe afleveringen meer van uitkomen.
Ja, dat is een tijd terug een hobbyproject geweest. En ja, er is geen tijd meer voor, helaas.
Ja, ja, hobbyproject met ruim 200 afleveringen. Dat is toch wel heel serieus opgepakt.
Ja,
ja, mooi. Nou, daarna ging je bij de Groeiclub voor Ondernemers. Dus daar kennen we elkaar van.
Ja.
En nou, altijd contact gehouden. Een paar dingen die ik van jou onthouden heb, en daar ga ik dan even mee beginnen. Maar jij hebt op hoog niveau horden gelopen. Wil je ons eens even kort vertellen, hoe zit dat precies?
Ja, hordenlopen is een hardloopwedstrijd met obstakels in de weg. Dus je doet een wedstrijdje wie het eerst aan de overkant is, maar dan zet je 10 hekjes ertussen. En dat verandert dan toch het spelletje een beetje. Het wordt minder snel, maar wel technischer. Ik doe geen atletiek meer, maar ik heb vanaf mijn 5e tot mijn 22, 23 zo ongeveer atletiek gedaan. Heel lang. En vrij laat, toen ik een jaar of 17, 18 was, het hardlopen pas ontdekt.
Hmm. En dat bleek dus jouw ding te zijn.
Ja. Dat bleek ik redelijk te kunnen, inderdaad. Mm-hmm. En ik was nooit de beste sprinter. Maar zet een paar hekjes in de weg, maak het technischer. Ja, dan levelt dat playing field weer, zeg maar. Ja, dus dat heb ik een poosje gedaan. Naast mijn studie op vrij hoog niveau, Nederlandse top 10. Na de studie ben ik gaan werken. Dan heb je eigenlijk geen tijd meer om elke dag te trainen, om op tijd in bed te liggen. Ik moest veel reizen voor mijn werk, waardoor je trainingen mist. Dus toen is dat een beetje afgezwakt. Ja,
ja, ik zag meteen de parallel met ondernemerschap. Dat zie ik in ieder geval ook als een hordeloop. Van jij hebt een plan en je rent naar je doel toe en dan gebeurt er allerlei shit.
Ja.
Gaan we het zo ook nog over hebben. Je bent nog steeds ook wel fysiek actief, toch?
Of, Zeker, ja, ja. Dus hardlopen doe ik nog wel wat minder fanatiek. Maar gewoon om een beetje fit te blijven. Dus af en toe een rondje rennen nogal leuk.
Mm-hmm.
Ik doe wat krachttraining en ik doe Braziliaans jiu-jitsu. Een soort judo, voor de mensen die het niet kennen. Judo zonder judo pak. Zo kan je het misschien best omschrijven. Ja.
Mm-hmm. Oké, en dan pak je mensen stevig in een
je grijpt iemand vast en dan gooi je hem op de grond. Ja. En dan probeer je op de grond allemaal vervelende dingen met elkaar te doen. Totdat iemand het opgeeft, afklopt, zeg maar. Ja.
Ja,
nee, dat klinkt heel gemeen, maar nou, het is altijd wel vriendschappelijk een rondje sparren, zeg maar.
Want dan kun je ook oud gaan of zo?
Je kunt oud gaan, ja. Over verantwoordelijkheden gesproken. Het is de verantwoordelijkheid van degene die uitgaat. Hij had ook kunnen afkloppen. Dan.
Echt? Oké, interessant. Ja, je refereert aan het boek dat hier ligt. Extreme Ownership van Jocko Willink en Leif Babin. Ik weet niet of ik het goed zeg. Hier komt nog een boekbespreking van op de podcast. Maar die laten we voor nu even terzijde liggen. Je bedrijfsnaam Kimura. Die komt volgens mij ook uit de martial arts.
Ja, uit Braziliaans jiu-jitsu en judo. Lang geleden, ik denk 100 jaar geleden, was er een vent die heette Kimura. Het is een Japanse achternaam. En die ontwikkelde een schoudergreep. En dat is de greep waarmee ik mijn eerste jiu-jitsu-wedstrijd won.
Aha.
Dus toen ik voor mezelf begon, een naam moest kiezen. En de .nl-domeinnaam nog vrij was, dacht ik, nou, die moet ik hebben. Het is een korte naam, het is brandable. Dus het betekent eigenlijk vakinhoudelijk niks.
Hmm.
We helpen organisaties om grip op hun data te krijgen en daarmee grip op het bedrijf. Dus dat is misschien de parallel met de greep.
Ja, mooi. Je vertelde net iets over je ondernemersreis en over het loslaten van angsten. Dat vond ik eigenlijk ook wel inspirerend. Want je ging dus van loondienst naar zelf ondernemen. Mm-hmm. Waar was je toen bang voor? Kan je dat nog herinneren?
Ik was niet per se bang, alleen het is toch spannend. Ik had best een goede baan. Ik was consultant bij een grote Microsoft partner. Zij implementeerden zakelijke Microsoft oplossingen bij grote organisaties. Ja, dat zijn gewoon goede banen. Je krijgt een prima salaris, een bonus, een auto, reisje naar het buitenland. Het is een heel comfortabel leven. Het is hard werken. Er zit wat stress in de projecten, maar het is best een comfortabel leven. Ja, en dan zie je de brief van, ik heb het hartstikke naar mijn zin hier, maar vanaf volgende maand ben ik er niet meer.
Oké. Okay. Dat was je ontslag.
Dan ga ik het voor mezelf doen. Nee, ik weet niet wat de exacte woorden waren, maar ja. daar komt het natuurlijk wel op neer.
Oké, okay, dus dan had je...
Dat is best wel spannend om zo'n comfortabele baan op te zeggen natuurlijk. Mm-hmm. En het dan helemaal zelf te gaan doen.
Ja.
En dan ga je ZZP'en, dan ga je dat eigen project bij je eigen klanten draaien. En dan kijk je terug en dan blijkt het wel mee te vallen met hoe eng het eigenlijk was. Dan denk je, ja, na een tijdje zit je daarin en gaat dat goed. En dan blijkt ook dat het goed gaat. En dan komt corona. En dat is weer spannend, dat is eng. Ja, daar sla je zelf dan doorheen. Je moet wat aanpassingen doen. Je raakt een klant kwijt, er komt een andere klant bij. Achteraf gezien viel dat dan ook wel mee. Nou, op een gegeven moment ga je personeel aannemen, ga je een product ontwikkelen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En elke keer zijn dat best wel spannende stappen. Of ik vond dat best wel spannende stappen. Maar op het moment dat je terugkijkt naar een jaar terug, naar 2 jaar terug, denk ik, mwah, waar maakte ik me toen eigenlijk druk om? De problemen lijken dan kleiner als ze wat verder terug liggen, zeg maar.
Grappig. Dus in je hoofd maak je het soms ook groter dan het eigenlijk is.
Ja.
Hoe groot zijn jullie nu?
Met het bedrijf Kimura zijn we nu met 8 mensen. Mm-hmm. Mijn broertje en ik zijn 50-50 vennoten. Ik ben er met eentje begonnen en ongeveer een jaar geleden is Kevin erbij gekomen. Hij was aan het freelancen. We werkten best wel veel samen.
Kevin is je broertje.
Kevin is mijn broer, ja.
Ja.
In aangrenzende vakgebieden. Waar wij dataplatforms en dashboards bouwen voor MKB-organisaties, doet hij de data science kant, meer het rekenen, de statistisch rekenen met data om voorspellingen te doen en patronen te herkennen. Ja, we zaten elkaar over en weer in te huren bij klanten. Op een gegeven moment van, dan moeten we gewoon de handen ineenslaan en samen verder gaan. Dus sinds vorig jaar zijn we een familiebedrijf en we hebben 6 hele toffe mensen om ons heen die met ons projecten draaien.
Oké. Ja. Wat zijn jullie regels? Want ze zeggen, met familie moet je wandelen, niet handelen.
Ja.
Je hoort heel veel. Ik had van de week nog een gesprek met een ondernemer. Dat ging over 2 broers die natuurlijk weer eens met elkaar ruzie maken, het over straat rolden, zeg maar. Dus er is heel veel gedonder in familiebedrijvenland. Wat is jullie regel, zeg maar, van hoe hou je het leuk? Of hebben jullie bepaalde afspraken?
Ja, we hebben sowieso de verantwoordelijkheden in het bedrijf wat verdeeld. Het heeft geen zin om 2 kapiteins op een schip te hebben. Nou, dus we hebben gezegd, nou, dan maken we subschepen ervan, zeg maar. Dus Kevin is verantwoordelijk voor onze productontwikkeling en alles wat met de software en dergelijke te maken heeft. En ik hou me veel meer bezig met het stuk sales, marketing, wat financiën en dat soort zaken. Dus de minder technische kant. Nou ben ik zelf redelijk technisch onderlegd. Tenminste, als ik met jou praat, dan voel ik me techneut. Als ik in een groep met verkopers sta, dan ben ik altijd de IT-guy.
Ja, interessant.
Maar als ik in een groep programmeurs sta, ben ik altijd de sales guy. Dus ik zit er een beetje tussenin. En ik hou me in de projecten met name met data-architecturen bezig. Dus hoe ga je nou je data-landschap neerzetten om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk de juiste inzichten en kengetallen eruit kunt halen. Mm-hmm. Dat is mijn rol. En dat is natuurlijk een beetje op het speelveld of in het snijvlak tussen techniek en de consultiekant, de klantkant.
Ja, ja. Dus jullie hebben de taken duidelijk verdeeld. Waardoor
binnenspelen versus buitenspelen noem het wel eens.
Ja. Ja. En wat nou als je een keer een soort van het oneens bent? Hebben jullie dan een beslisregel?
Nou, dat gebeurt dus wel. Want omdat ik me met de architectuur bemoei, raak je uiteindelijk aan hoe de software werkt. We bouwen software om data-analyse mee te kunnen doen. Mm-hmm. Ja, ik vind iets van de architectuur. En hij vindt iets van hoe die software gebouwd wordt. En daar zit een snijvlak en dat raakt elkaar als. En daar hebben we soms best wel heftige discussies over.
Nee, het is een nekklem of zo?
Ja, nou, hij doet geen vechtsport.
Hoe doe je dat?
Dat is niet eerlijk. Hij doet geen vechtsport. Okay. Dus dat moeten we niet gaan doen. we proberen het altijd op de inhoud te spelen. Weet je? We kennen elkaar natuurlijk al heel lang. We gaan heel goed met elkaar. We hebben een goede relatie. En we voeren inhoudelijke discussies. We trekken ook wel eens een collega erbij. En dat maakt dat we eigenlijk op de inhoud er altijd wel uitkomen. We zijn allebei best wel feitelijk gedreven. Dus als iemand zegt van ja, het is zo, want het is zo. Oké, laat maar zien dan. Bewijs dat.
Onderbouw
maar
dan. Het. Ja.
Onderbouw dat. En dan komen we er eigenlijk altijd wel uit. Oh. En dat is soms ook wat geven en nemen. Soms denk je van, we hebben allebei gelijk. Maar is het het waard? Is dit de heuvel waarop ik wil sterven, zeg maar? Dat,
ja.
Ja, misschien is het... Ik denk soms, het is misschien 2% beter met jouw idee of mijn idee. Moeten we voor die 2% dat gevecht aangaan? Dat denk ik niet.
Ja.
Dus dat is geven en nemen.
Mooi. We gaan naar dashboards en KPIs. En ik weet zeker dat er ondernemers zijn.
Iedereen haakt af. Blijf hangen, alsjeblieft.
Nee, geen KPIs. Ik wil geen KPIs. Maar
je wil ze wel.
Ja, nou ja, dat is dus de vraag van wat heb je eraan? Wat levert het je op? Ik wil even beginnen met de vraag van als jij met verschillende ondernemers spreekt. Doen die wat met hun cijfers en met hun getallen of niet? Wat is jouw indruk daarvan?
Wisselend. Hangt veel van de bedrijfsgrootte af, denk ik. En hoe volwassen een ondernemer of een onderneming is.
Okay.
En daarbij zie ik dat kleinere organisaties of hele jonge organisaties veel minder datagedreven zijn. Of veel minder sturen op hun data. Organisaties die wat langer bestaan of die groter zijn. Die krijgen vanzelf de noodzaak natuurlijk om te gaan meten wat er gebeurt. En daarop actie te ondernemen. Dus het wisselt heel erg. Kom ik bij een handelsbedrijf met 300 man personeel wat al 50 jaar bestaat. Ja, die zullen ongetwijfeld al iets met dashboarding doen in de verschillende organisatielagen en in de afdelingen.
Ja.
Kom je bij een start-up met 5 man? Waarschijnlijk niet.
Ja, en wat vind je daarvan? Want wat je zegt is logisch. Dus hè, een grote bedrijf die heeft het beter voor elkaar. Maar je zou kunnen zeggen van nou laat die kleintjes dan maar een beetje aanklooien. Maar eigenlijk...
Ik vind dat je vanaf het begin af aan datagedreven zou moeten gaan werken. Maar ik snap dat de noodzaak er niet per se vanaf het begin is. Het vraagt wat organisatievermogen. Het vraagt ook wat investeringen. Misschien in geld als je het bij een partij als bij ons neerlegt. En anders in tijd als je het zelf gaat doen. Dus ik snap dat de waan van de dag je soms daaruit haalt. Ja. En als je met z'n tweeën of met z'n drieën bent, ja, dan gaat het ook wel goed. Toen ik ging ZZP'en, had ik ook geen dashboard. Ja, in mijn boekhoudpakket zat wel een grafiekje met je omzet per maand, geloof ik. Dat soort zaken.
En
ik wist wel bij welke 2 of 3 klanten het goed ging of niet goed. En of ze op tijd betaalden. En dat was de noodzaak niet zo heel hoog om heel strak te gaan meten. Maar ja, nu stuur ik 8 mensen en een paar freelancers aan. Zeg maar een mannetje of 10 of 11 die allemaal aan het werk zijn bij klanten. Die allemaal toffe dingen aan het doen zijn. Maar ja, we hebben wel als organisatie wat doelstellingen. Wat voor soort klanten helpen we en hoeveel gebruikers zitten daar dan? En wat levert dat op? Hoeveel uren kunnen we wegzetten en tegen welke tarieven? En is dat nog winstgevend of niet? Want anders dan gaan we straks failliet, dat moeten we ook niet hebben.
Ja.
Dus nu is de noodzaak, naarmate we groeien, wordt de noodzaak om bij te sturen wordt steeds groter.
Ja. Wat ik in het verleden ook heb meegemaakt bij mijn eerste bedrijf, Eager People, wat ik nog steeds heb. Daar hadden we op een gegeven moment ook van, ja, we moeten een dashboard hebben. En dat werd dan een heel project. En dan uiteindelijk keek niemand naar de dashboard.
Nee,
dus de dashboard is niet het doel.
Nee, je moet geen dashboard hebben.
Wat is dan
hebben,
wel inderdaad. Het doel, zeg maar? Of zeg dat zo uit.
Het doel is dat je actie kunt gaan ondernemen op datgene wat er in je organisatie gebeurt.
Oké.
Betekent dat je stelt doelstellingen als ondernemer, neem ik aan, hoop ik.
Wat zou een doel kunnen zijn? Voor mij bijvoorbeeld als
podcastmaker?
Ja.
Als we naar de financiële doelen kijken, je wil een bepaalde omzet en een bepaalde marge maken, want je wil ervan leven als ondernemer zijn.
Ja.
Dat ligt heel erg voor de hand. Maar misschien heb je ook een doel, ik wil voor minimaal 10 bedrijven podcastafleveringen kunnen maken. Of ik wil zoveel luisteraars bereiken met Groeivoer podcast.
Ja.
Dus je kunt allerlei kwantificeerbare doelen stellen. Je kunt meetbare doelen maken. En dan is het zaak, ga meten waar je staat.
Ja.
En je kunt natuurlijk meten van hoeveel... ik wil 100.000 luisteraars hebben. Ik ga meten hoeveel luisteraars ik heb. Ik ben op 50.000, dus ik ben op de helft. Ja, oké, dat is inzicht. Maar dat is nog geen actie. Dus je wil ook verder kunnen gaan graven om te gaan kijken, wat moet ik gaan doen om ervoor te zorgen dat ik van die 50.000 100.000 luisteraars maak.
Ja.
Of van die 10% marge 15% marge kan maken. Dus je wil gaan zoeken naar de knoppen waar je aan kunt draaien in je organisatie.
Ja.
En ik denk dat dat heel belangrijk is om een laagje dieper te gaan dan alleen het dashboard dat een getalletje presenteert.
Oké, en waar ga ik dan naar graven? Want we hadden het in het voorgesprek ook even over het Pareto-principe. Hè?
Dat
de 80-20 regel en Pareto-principe gaat eigenlijk over ongelijkheid. Dus we denken heel vaak alles is gelijk.
Mm-hmm.
Hè, dus elke e-mail is even belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld als je naar je kledingkast kijkt, dan blijkt gewoon dat je 80% van je kleren draag je eigenlijk nooit, 20% wel. En van die 20% draag je eigenlijk 80% ook weer bijna nooit. Dus, en dit geldt dus ook voor je klanten. Ja, dus je, een klein deel van je klanten levert een groot deel van de marge of de winst.
Mm-hmm.
Een klein deel van je medewerkers levert, dat zijn echt de outperformers, zeg maar. Is dat wat je bedoelt? Dus dat graven naar waar zit
dat? Maar ook naar kruisverbanden zoeken. Je kunt je voorstellen dat... misschien is het voor jou als kleine podcaststudio nog vrij goed overzichtelijk voor jezelf. Je beheerst de processen voor zover die er zijn. Je hebt best wel grip op wat er gebeurt. Maar stel je bent een handelsbedrijf en je levert in 40 vestigingen 10.000 verschillende producten aan honderden klanten of aan duizenden klanten. Ja, heb jij dan nog een idee dat jij marge maakt en dat die marge bij een bepaald klantsegment vandaan komt, of uit een bepaalde productgroep of een merk vandaan komt? Dat is lastig. Dus op het moment dat je ziet dat je marge gaat afvlakken, of omdat je, of dat je verkopen teruglopen, of dat je voorraden te hoog zijn, waardoor je geen werkkapitaal meer hebt. Noem gewoon wat verschillende KPI's op. Kun je dan gaan duiden waardoor dat komt? Of signaleer je alleen maar, mijn werkkapitaal is te laag.
Hmm.
Ja, waardoor komt het dan? Ja, de voorraden zijn te hoog en daardoor hebben we geen geld meer op de bank. Oké, maar welke voorraden zijn dat dan? Die 80-20-regel komt daar best wel weer in terug, denk ik. Hm. Komt dat dan over de hele linie? Of zijn er bepaalde productsegmenten die blijven liggen?
Ja.
Omdat ze op dit moment niet verkopen, omdat er een seizoenspatroon in zit. Dus je wil gaan zoeken naar oorzaken achter de cijfers uiteindelijk.
Ja.
En ik denk dat een goed dashboard je daarbij ondersteunt. Weet je, we noemen dat vaak dashboard analyse report. DAR. Je maakt een gelaagdheid in je analyses, in je dashboards.
Nog een keer?
DAR, dashboard, ja? Analyse, report.
Oké.
We zijn vaak geneigd, vanuit de data-analyse zijn we vaak geneigd om mensen heel veel ruwe data te geven. Of heel gedetailleerde data te geven. Maar wat goed gaat, hoef je eigenlijk niet naar te kijken. Je wil misschien verklaren waarom het goed gaat, zodat je het kunt blijven doen. Maar je wil gaan zoeken naar de outliers. Naar datgene wat afwijkt ten opzichte van jouw norm of jouw budget of je targets of dat soort zaken. Dus je begint vaak heel hoog over. Geaggregeerd. Hoe gaan mijn omzet, mijn winstgevendheid, mijn luisteraantallen, mijn voorraden, noem maar op. Maar gaat allemaal wel goed. Daar zie ik iets geks. Daar wil ik op inzoomen. En dan ga je analyseren. Dan ga je dus wat meer het graafwerk in je data doen. Om te gaan kijken, waar komen die afwijkingen dan vandaan? Nou, dan heb je een onderdeel in je business gezien waar de afwijking vandaan komt. Daar wil je een onderliggend report van zien. De detailinformatie. Ik wil die 10 factuurregels zien. Die hebben geleid tot dat afwijkende getal.
Even een kleine onderbreking van de podcast, want als jij een geweldig product of een geweldige dienst voor MKB-ondernemers hebt en op zoek bent naar meer klanten en bekendheid, dan kan ik je helpen. Je kunt als merk of bedrijf adverteren bij Groeivoer. Je kunt bijvoorbeeld zelf je verhaal komen vertellen in één of meer afleveringen of reclame zendtijd inhuren op een plek als dit. En met elke aflevering van Groeivoer bereik je in één klap minimaal 2500 MKB-ondernemers. Lijkt het jou interessant om hier een keer vrijblijvend over te brainstormen? Stuur dan even een mailtje naar gerhard@groeivoer.nl en we plannen snel iets met elkaar in. En dan nu terug naar de aflevering. En wat zijn nou, want ik hoor alles wat je zegt en ik denk ook, ja, dat moet ik doen en dan doe ik het niet. Dus wat zijn dan bijvoorbeeld redenen waarom mensen dit niet doen?
Ik denk dat je er tegenaan hikt om hierover na te gaan denken. En er komt een spoedje langs en er komt dit langs. Je moet heel veel doen als ondernemer, zeker in een klein bedrijf. Ik herken dat ook.
Brandjes blussen de hele dag.
Ja, en bij de loodgieter lekt het ook wel eens. Hè. Dus ook onze dashboarding is niet helemaal, bij onze klanten werkt het beter dan bij ons binnen.
Ja.
We gaan eerst de klant helpen en dan onszelf. Dus ja, je hikt er tegenaan, denk ik, om de stap te zetten. En als de pijn niet zo heel groot is, dan komen we terug op waar we het net over hadden.
Ja, we verdienen toch geld, dus wat
het gaat goed, dus wat maakt het uit? Maar ja, je wordt groter en je wordt groter en je wordt groter. En zometeen heb jij misschien wel 50 podcastmakers hier rondlopen. Hmm. Ik weet niet of dat je ambitie is, maar stel dat. Ja, dan wordt de noodzaak natuurlijk om te gaan sturen, wordt belangrijker.
Ja.
En ik denk dat je, als je eerder in je ondernemersreis al begint met datagedreven werken.
En, ja, en hoe begin je daar dan mee? Want,
Defineer voor jezelf 1, 2, 3 getallen, KPI's, die je zou willen gaan meten. Die voor jou belangrijk zijn. In 2025, waar wil je op focussen?
Ja, ik denk dat
wat is jouw belangrijkste getal daarin? Zeg maar. Ja,
ik denk voor bijvoorbeeld de podcast business dat het aantal luisterminuten een heel belangrijk is. Of het aantal kijkminuten. Mm-hmm. Dit is een beetje een nieuwe manier van kijken daarna. Maar wat je ziet, ik heb natuurlijk mijn eigen ondernemerspodcast Groeivoer. Daarnaast ontwikkel ik podcasts of videopodcasts voor andere organisaties. En wat je eigenlijk altijd ziet is dat ze willen weten van ja, hoeveel mensen ga ik nou bereiken?
Ja.
En dat is heel vaag, want aan de ene kant heb je het getal van je luisteraars en je kijkers. Dus dat kun je vrij duidelijk opschrijven van we hebben zoveel downloads. Maar eigenlijk moet je dan nog gaan kijken, hoe lang hebben ze geluisterd?
Ja.
Je kunt ook gaan kijken op welke plekken haken ze af. Bij video geldt eigenlijk hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar ja, wat is dan een luisteraar waard? Dus iemand die een half uur naar een verhaal luistert. Ja, wat is dat waard? Dus, maar goed, dus even, maar dat is
dus heel technisch voor jouw organisatie natuurlijk.
Ja, dat is echt een hot item, zeg maar. Of een belangrijk onderwerp altijd in podcastland.
Mm-hmm.
Maar ik merk dat ik van nature niet zo'n, ja, ik noem het even een data digger ben. Ik ben niet zo iemand die dan helemaal in de analytics van mijn eigen YouTube gaat duiken. Terwijl ik weet dat het heel goed voor me is. Maar ik doe het niet. Dat is niet mijn natuurlijk gedrag.
Kun je het versimpelen? Dus als jij zegt van, joh, ik vind in 2025 het heel belangrijk. Hè? We hebben net de jaarovergang gehad. Ik vind het heel belangrijk om het aantal luisterminuten te vergroten.
Ja.
Kun jij uit je YouTube Analytics of Spotify of waar dan ook, kun je daar een grafiek naar boven halen waarin je ziet het aantal luisterminuten cumulatief door het jaar heen is zoveel. Per aflevering is zoveel. En vooral die laatste is denk ik interessant.
Mm-hmm.
Want je maakt niet honderden afleveringen per jaar, denk ik.
Nee. Op dit moment zijn het er 52. Ik doe het elke week.
Elke week, dus dat is best
maar
wel
ik
wat.
Ga misschien wel naar twee keer. Dus,
ja, dan heb je wel elke week een feedback momentje. Mm-hmm. Zeg van deze aflevering scoort veel hoger dan deze.
Ja.
Dat is één datapunt. maar dat gebeurt nog een keer. En als er eentje die minder scoort en eentje die meer scoort, ga je dan op een gegeven moment patronen herkennen. Wat voor soort afleveringen zijn dat? Wat voor soort gasten zijn dat? Die zorgen dat mijn luisteraantallen omhoog gaan. Ja. En dan hoef je niet in de Excelletjes te duiken of in de dashboards te duiken. Maar misschien kun je op die manier al zeggen, maar ik ga één getal meten. En op basis daarvan ga ik een onderbuikgevoel creëren. Wat voor soort afleveringen bijdragen aan een groei van dat getal.
Ja. En hoe structureer ik dat dan? Want ik denk meteen van, oké, ik moet gewoon dus één keer. We hebben het ook wel eens eerder gehad over accountability partnership. Hè? Mm-hmm. Dus dat je een accountability partner zoekt. Iemand die jou aan je eigen afspraken houdt. Ik heb er net een gevonden weer. Daar ga ik binnenkort heel mee spreken. Ja, superleuk. Waar ik naartoe wilde was van eigenlijk, ik geloof heel erg in regelmaat. Dus dat je bijvoorbeeld één keer per maand met iemand zit die met jou in je cijfers duikt. Mm-hmm. Nou, ik heb die afspraak nu met mijn accountant.
Okay.
Dus elke maand nemen we de cijfers door van hey, hoe heb je het bij Groeivoer gedaan? Hoe ging het bij Eager People, et cetera? Alleen,
dat is financieel.
Dat gaat financieel, ja. Dus dan kijk je niet van hey, hoeveel YouTube subscribers heb je erbij gekregen? Hoeveel downloads had je?
Er zit geen operationele informatie.
Nee, dus hoe ga ik dat dan? Moet ik een soort data vriendje zoeken die dat dan
dat
heel erg kikken vindt of zo?
Ik verkoop datavriendjes, hè, dus dat zou dat is een goede naam voor een bedrijf trouwens.
Datavriendjes.nl, meteen claimen. Niet jij, Bas. Ja, oké. Okay. Ja.
Dat zou je kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, ik ga het zelf doen. En ik hoef echt niet in die Excel-tje te gaan duiken en zelf heel veel te gaan doen. Maar ga gewoon eens bij YouTube inloggen en kijken hoeveel luisteraars of hoeveel kijkers of hoeveel minuten wordt er gekeken. Ja. En ga dat onderbuikgevoel creëren. Ik denk dat misschien een goede eerste stap is in een kleine organisatie. Je wil een onderbuikgevoel gaan creëren. Hoe loopt mijn business? Mm-hmm. En dat is deels financieel. Daar praat je met de accountant over. Misschien geeft je boekhoudpakket ook wat getallen, wat staatjes terug. Mm. En in een grotere organisatie, ja, dan wordt de noodzaak groter om daadwerkelijk te gaan meten. Dan heb je vaak ook wat meer budgetten om met dit soort zaken aan de slag te gaan. Dan wel intern, in termen van tijd. Dan wel extern met een adviseur of een consultant die iets voor je gaat doen.
Ja, oké. Ik merk toch dat ik zonder hulp van buiten, dan lukt mij dat gewoon niet. Dus mm-hmm. Ik heb ook zo'n Google Sheet. En dan zet ik januari tot en met december. En dan ga ik netjes invullen, aantal luisteraars, aantal. En dan ergens in april, dan laat ik het weer los.
En dan
ik dat in december weer tegen. Oh ja, ik was het aan het bijhouden.
Als jouw accountability partner luistert, dan is dit dus een taak om Gerard scherp op te houden. Dat is,
ja, precies. Dus, maar goed, okay, dus als je het van nature niet hebt, kun je hulp zoeken.
En dat ja.
Tools, want AI is natuurlijk, hebben we het ook even over gehad, hè, van kan ik dat niet gewoon een ChatGPT vragen van, vertel mij hoe ik het gedaan heb afgelopen maand.
Ja, denk ik wel. Je kunt al bestandjes uploaden. Maar goed, dan moet je nog steeds wel iets gaan doen. En als het stokt al bij het vullen van je data,
dus
de data vastlegging niet goed gaat,
dan
is het lastig. Kijk, bij de klanten die wij helpen komen we heel veel tegen dat de vastlegging van de data, dat die goed gebeurt. Want er wordt in een financieel systeem of in een verkoopsysteem of in een ordersysteem wordt er allerlei informatie vastgelegd. Ik heb spullen verkocht en opgestuurd en dat geeft orderregels en er hangt een product en een klant aan. Dus dat geeft al best wel veel data. Dus die vastlegging die gebeurt vaak wel. Ja, dan is de zaak van oké, we hebben een enorme berg met data ergens in een database staan. Die wordt voor operationele doeleinden gebruikt om een factuur te kunnen sturen of een vrachtwagen te gaan laten rijden. Ja, wat gaan we volgens met die data doen? En dan komen wij op de hoek, daar zetten wij onze software voor neer, zodat daar dashboards uit gaan komen. Waar de organisatie dagelijks, wekelijks, maandelijks naar kan gaan kijken en actie kan gaan ondernemen. In jouw geval, als je zegt, van, ja, ik moet uit een aantal verschillende platforms gegevens gaan halen over die luisterminuten bijvoorbeeld. Mm. Uit Spotify, uit YouTube enzovoorts. Ja, dan moet je dat wel gaan doen. En het koppelen met die systemen zal vast mogelijk zijn, maar is dan wel wat een kostbare aangelegenheid. Als je daar een developer voor moet hebben bijvoorbeeld.
Ja.
Maar het één keer in de maand of één keer in de week even een getalletje overschrijven in een spreadsheet, dat moet wel te doen zijn. En als je dan een ChatGPT vraagt van, joh, hier heb je een spreadsheet, kun je me vertellen wat de verbanden zijn of vertel mij eens iets over de data.
Ja.
Dan ga je best wel eind komen.
Hey, ik moet even denken aan Scaling Up. Ken je vast wel, van Fern Harnish, boek. Daar gaat het ook over je kritieke succesfactoren, zeg maar. Hè? Dus de drie getallen die belangrijk zijn voor je business.
Ja.
Is er dan, zeg maar, want daar wil ik een beetje naartoe van, eigenlijk de oproep aan alle ondernemers die dat nu nog niet doen, is van ga veel meer resultaatgericht ondernemen. Ga veel meer naar je getallen kijken. Mm-hmm. Zorg dat je een goede dashboard hebt. Maar hoe bepaal je nou, zeg maar, wat die top drie getallen zijn?
Die komen, denk ik, deels uit je bedrijfsstrategie. Mm-hmm. En dat wordt ook deels gevoed door de markt of segment waar je in zit. Als je een groothandel bent, heb je andere getallen dan als je een accountantskantoor hebt. Kan je misschien eens voorstellen. Voor ons is het bijvoorbeeld heel belangrijk hoeveel Declarabele uren versus niet-declarabele uren kunnen wij of werken wij.
Ja,
dus de vaste aflegging van uren is belangrijk.
Okay.
Want onze omzet is vaak uurtje keer tarief. Of het zijn vaste prijsprojecten waar we uren op werken. Maar goed, dat zijn uiteindelijk uren keer tarief die we aan de klant doorrekenen voor het niet-software gedeelte van onze business. Dus dat is een knop waar we aan kunnen draaien. Als we van 60 naar 70% billable hours kunnen gaan, dan gaan we meer verdienen. Omdat we een efficiënter gebruik van onze tijd hebben. Dat we meer van onze tijd kunnen verkopen. Als je een handelsbedrijf bent, dan wil je misschien gaan kijken naar hoe snel loopt mijn voorraad door. Want ik stop ergens geld in voorraad. Dan gaat het pakket op de boot en dan komt het in mijn magazijn. En dan gaat het naar de klant en dan heeft de klant een betalingstermijn. En dan komt er weer 1,10 euro of 1,20 euro uit.
Zit de cash conversion cycle?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, okay, dat is typisch zo'n KPI die in handelsbedrijven veel wordt gebruikt. Kan ik die korter maken? Kan ik gaan meten waar in het proces mijn cash opgesloten zit?
Ja.
Om ervoor te zorgen dat ik van 1 euro naar 1,20 euro niet in 3 maanden kan doen, maar in 2 maanden kan doen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus afhankelijk van je organisatie en van je organisatiedoelstellingen ga je bepaalde zaken meten.
Ja. Vind je dat er ook privé dingen in zo'n dashboard zouden... Ja, ik heb dan de neiging om het al vaak weer ingewikkeld te maken. Dus ga nou eens gewoon 1 getal.
Begin bij
1 getal. Jaar lang bijhouden en rapporteer daar elke maand over aan iemand. Dat zou mijn appeal aan mezelf zijn eigenlijk.
Ja.
Maar ik denk al meteen, oh ja, dan kun je ook bijhouden hoeveel uren je werkt per week. En dat je dan een jaardoel hebt van, oh, ik wil komend jaar meer met mijn kinderen zijn of meer vrije tijd hebben.
Ik vind die als ondernemer heel interessant. Dat je kunt natuurlijk zeggen van, ik wil mijn topline, mijn omzet gaan vergroten.
Mm-hmm.
Ik wil door efficiënter te zijn mijn bottomline, mijn winst ook gaan vergroten. Want van die winst kan ik als ondernemer leven. Ja, moet je dan 2 keer zo hard gaan werken voor 2 keer zoveel winst? Ja, dan gaat je getalletje omhoog. Dan krijg je groene cijfers op je dashboard te zien. Maar heb je dat dan goed gedaan?
Ja.
Want je ziet je vrouw of je kinderen nooit meer. Is dat dan wijs? Weet ik niet. Dus misschien kun je ook al gaan kijken inderdaad naar hoeveel uur werk ik en wat is mijn ondernemersinkomen daaruit? Dus mijn DGA-salaris of mijn management fee plus de winst die overblijft. Versus de uren die ik daarin stop. En kun je daar misschien aan gaan tweaken? Ga je er ook privé dingen in stoppen? Weet ik niet.
Heb jij zoiets? Heb jij zelf een soort dashboardje? Iets wat je de hele dag opent, waar je veel naar kijkt?
Nee, dat niet. Wel hebben wij wat dashboards ingericht op onze administratiepakketten. Waarmee we dus inderdaad die declarabele uren inzichtelijk houden. Waarmee we ook de cashflow inzichtelijk houden. En waarin we, daar komen we in een later moment denk ik op terug. Mm-hmm. Waarin we de verhouding tussen projectomzet uit uren en productomzet uit ons softwareproduct tegen elkaar afzetten.
Mm-hmm.
Omdat wij het belangrijk vinden dat we een groter aandeel van onze omzet uit software gaan halen. En minder afhankelijk worden dus van declarabele uren.
Ja. Ja, want wij gaan nog
dat
een aflevering maken.
Dat zijn mijn 3 belangrijke getallen.
Dat zijn jouw getallen, oké. Okay. Wij gaan ook nog een aflevering maken over hoe kom je van uurtje factuurtje af. Hè?
Ja.
Dus dat wordt een aparte aflevering. Dus als je Bas en deze onderwerpen tof vindt, check die aflevering ook even. Misschien weer even terug naar die getallen. Wat zijn nou getallen, 1, 2 of 3 getallen waarvan jij vindt van die moet elke ondernemer kunnen beantwoorden over zijn eigen bedrijf?
Hoeveel omzet maak je op maandbasis? Wie zijn je top 3 klanten? En afhankelijk van je organisatie, wat zijn je top 3 of top 5 producten? En dat zijn niet per se zaken waar je heel makkelijk op kunt gaan sturen, want dan weet je welke top 3 klanten zijn. Ja, oké, en dan. Maar dat het vertelt mij wel of je een beetje inzicht hebt in je organisatie. En als ik aan je vraag hoeveel omzet maak je en bij welke klanten doe je dat dan? En je denkt, ja, geen idee, moet ik even opzoeken. Ja, dan ben je niet in control.
Oké, dus dat moet je echt uit je hoofd weten.
Dat vind ik wel.
Oké.
En als je wekelijks naar een dashboard kijkt of maandelijks naar een dashboard kijkt, dan weet je dat op een gegeven moment.
Ja, oké. En vind je niet dat je dan als CEO of als eindbaasje ook kan zeggen van, ja, dat hoef ik niet te weten. Dat weet mijn CFO of mijn financiële man. Of
ja,
mijn accountant, die weet dat wel. Of
Een accountant,
ben je dan het afschuiven?
Accountant is extern, dat vind ik afschuiven. Mm-hmm. Maar als je inderdaad een grotere organisatie hebt met een CFO of met een verkoopdirecteur, dan vind ik het zeker belangrijk dat zij voor hun processen verantwoordelijk worden.
Ja.
Daar dashboards voor krijgen en dus op basis van cijfers actie gaan ondernemen. Maar dat je als CEO nog wel op de hoogte bent van de belangrijke zaken die bijdragen aan jouw bedrijfsstrategie. Want dat is jouw verantwoordelijkheid als CEO natuurlijk in een groter bedrijf.
Ja.
Wat is jouw bedrijfsstrategie? Is dat meer users in je softwareproduct? Dat getal moet je weten. Hoeveel users zijn er netto bijgekomen de afgelopen maand? Geen idee. Ja, ben je dan in control of niet? En dan kan je wel zeggen, ja, bij productmanagement moeten ze iets doen en bij finance moeten ze wat doen. Dat klopt, die moeten op detailniveau zaken doen. Maar je wil de trends wel in de gaten houden, zodat je kunt bijspringen op het moment dat het niet goed gaat.
Ja, je kunt hem dan misschien ook nog wel wat verder uitsplitsen per persoon. Dus dat je zegt van, oké, de HR-manager die
per
moet
functie of, ja,
deze top 3 dingen noemen of altijd kunnen noemen. Weet ik veel, het verloop, aantal openstaande vacatures of de loonsom, de totale loonkosten,
ja,
ik noem maar wat.
Ja,
of,
zeker. Ja.
Hebben jullie dat ook zo geregeld? Of zie jij klanten waar dat goed geregeld is?
We zien zeker klanten waar dat goed geregeld is. Okay. Die zitten wel wat in het hogere MKB. Hè? Dus dan heb je het over een paar honderd medewerkers en daarboven.
Heb je zo'n bedrijf in gedachten?
Ik heb er wel eentje in gedachten nu, ja.
Is dat een groothandel?
Technische groothandel.
Oké. Okay.
Ja, ze zijn een groothandel van bouwmaterialen.
Oké. Okay.
Leveren via, ik denk, een 40, 50-tal vestigingen aan bouwondernemingen, aannemers, schilders, stucadoren, dat soort partijen. Mm-hmm. En zij hebben inmiddels best wel goed in de smiezen hoe hun business ervoor staat. Zowel commercieel gezien als qua voorraad, als ook qua finance. En dat zijn drie belangrijke topics waar zij...
Sorry, welke drie noemde je?
Commercieel, verkoop, de omzet in de producten, de klanten.
Leads,
precies, mm-hmm. Inderdaad. Voorraden. In een groothandel natuurlijk heel erg van belang dat je niet te weinig voorraad hebt. Dat je nee verkoopt aan je klant, dat de klant naar de concurrent gaat.
Ja.
Dat is belangrijk, maar te veel voorraad hebben is ook niet wenselijk. Nou gaan bouwmaterialen niet zo heel gauw over datum natuurlijk. Maar
er staat wel stof te happen.
Er staat stof te happen en er zit geld in en daar kan je niks anders mee doen. En financieel gezien. Wat is mijn cash conversion cycle bijvoorbeeld? Hè? Hoe snel heb ik mijn euro terug die ik in de voorraad heb gestopt? Mm-hmm. Betalen mijn debiteuren op tijd? Hebben we genoeg cash om onze crediteuren en lonen te betalen? En dat soort zaken. En die hebben op dat niveau, dus dan heb je het echt over afdelingsniveau, functieniveau, hebben ze dat goed ingericht. Tot aan het niveau dat de magazijnchef in zijn dashboards weet, wat zijn mijn hardlopers en mijn laggers? En daar zie je dan volgens ook weer die longtail in ontstaan, die 80-20 regel. De 80-20 van de 80-20 van de 80-20 zie je daar op een gegeven moment in ontstaan.
Ja.
Dat is wel een mooie klant van ons, zeg maar, die dit goed voor elkaar hebben.
Ja. En wat heb je daar precies gedaan? Dus even een voor- en een na-situatie.
Ja,
wat heb je gedaan?
Dit is een familiebedrijf. Het staat al best wel lang. Tweede generatie eigenaar zit er nu in. En het bedrijf is, denk ik, heel steady gegroeid. Heeft een paar overnames gedaan. Maar stuurde altijd vrij financieel. We maken winst, dus het gaat goed. Ja, dat kan je heel lang achter elkaar doen. Maar als je niet weet waarom je winst maakt, dan is het misschien moeilijk om dat te blijven herhalen. Op een gegeven moment hebben zij intern wel zijn ze zover gegaan dat ze inderdaad handmatige overzichten en lijsten zijn gaan maken. Per vertegenwoordiger, per vestiging, wat zijn de omzetten van de dag geweest. En dan ga je natuurlijk patronen herkennen. Maar dat is best wel een arbeidsintensief proces. Er is iemand daar gewoon een uur 's ochtends mee bezig om die zaken over te typen in een spreadsheet, om dat rond te mailen.
Ja.
Er wordt eens een keer een foutje gemaakt. Op het moment dat iemand meer informatie nodig heeft, van hey, hoe kan het nou dat er in die vestiging in één keer een piek in de omzet zit? Is daar een project geweest of is daar... Wat is er aan de hand? Hm. Dan werd er gebeld met de financiële afdeling. Van, kunnen jullie dat uitzoeken? Dus dat is...
Het klinkt allemaal een beetje als jaren 90 of daarvoor, zeg maar. Dus
ja, het is veel handwerk. Het is recenter geweest dan dat.
Ja, ja. Okay.
Maar zo zijn zaken gegroeid. En dat snap ik.
Ja, zo doen
dingen
we
gaan
dat.
Zoals ze gaan.
En we maken geld. Dus
we doen het blijkbaar goed inderdaad. Dus wat is het probleem?
Maar waarom kwamen ze bij jou op de lijn dan?
Omdat ze op een gegeven moment op zoek waren naar meer stuurinformatie. En
toch
dat
wel,
makkelijker zelf kunnen doen. Beter in kunnen graven. Minder arbeidsintensief maken. Dus een aantal jaar geleden zijn ze bij ons op de lijn gekomen. Wat wij voor ze hebben gedaan is dat we een dataplatform hebben gebouwd. Ze hebben drie belangrijke administratieve systemen. Ik ga wat termen noemen die misschien wat technisch zijn. Maar een ERP-systeem.
Enterprise Resource Planning.
Exact.
Toevallig,
exact.
Maar,
ja, okay. Dus daar zitten je voorraden en je orders en je inkoop en je verkoop en de financiële gevolgen daarvan, die leg je daar aan vast. CRM kwam erin, dus hun commerciële activiteiten. Klantbezoeken, orders die eruit komen, dat soort gegevens.
Mm-hmm.
En ook hun WMS, dus het Warehouse Management System, die inkoopadviezen genereert en aan voorraadoptimalisatie probeert te doen. Ja, en uit die drie systemen, daar hebben wij een dataplatform aangekoppeld. Om dagelijks, gedurende de nacht, alle gegevens van de vorige dag die veranderd zijn of toegevoegd zijn op te vangen, historie van op te bouwen en die data te combineren en vervolgens te presenteren in dashboards aan de verschillende eindgebruikers. Dus aan de algemeen directeur, de trends, de overzichten, maar aan de financiële afdeling ook de financiële kengetallen, de cash conversion cycle, de debiteurenstanden, gewogen gemiddelde debiteurenstanden. Een klant met een factuur van 1000 euro die te laat betaalt is minder erg dan eentje van 100.000 die te laat betaalt. En aan de verkoopkant heel veel doorsneden gemaakt in klant- en productcombinaties, zodat die gasten kunnen gaan graven in waar zijn we succesvol, waar zijn we minder succesvol, dus waar moeten we onze aandacht aan gaan besteden.
Ja. Heeft een lieve duit gekost om dat hele spul te bouwen voor ze?
Dat heeft een paar centen gekost.
En wat heeft het opgeleverd? Is natuurlijk dan...
Heel veel inzichten. En, en daarmee de mogelijkheid om actie te gaan ondernemen. En wat dat heel concreet bijvoorbeeld oplevert, is dat ze nu datagedreven bezoekmomenten kunnen gaan inplannen. En aan accountmanagers, vertegenwoordigers, niet meer op het onderbuikgevoel, we rijden bij die klant langs. Maar dat ze uit een dashboard kunnen halen van het is belangrijk om bij die klant langs te gaan.
Ja. Hadden we het gisteren ook nog over, hè? Want gisteren hebben we ons voorgesprek, of eigenlijk het tweede voorgesprek, maar account managers die langs gaan bij klanten. Ik dacht echt
het gebeurt best wel.
Hoe kan dat? Ja, sorry, dat klinkt misschien heel erg negatief, maar ik deed het vroeger ook, hè? Dus dan was ik hartstikke blij. Oh, ik heb een afspraak bij een zorginstelling, ging ik er naartoe.
Ja.
En dan zat ik daar een uur of anderhalf of zo en dan ging ik naar huis.
In de auto.
Was ik dus mijn hele ochtend kwijt. En dat is ook wel een cadeautje of een gevolg. Ik weet niet of het een cadeautje is, maar in ieder geval een gevolg van corona. Dat je nu, oké, we doen 3 of 4 calls met potentiële klanten. Even een half uurtje kennis maken. En pas als het serieus wordt, dan ga je naar een klant toe. Dus als je echt een relatie gaat bouwen, als je echt al lekker bezig bent. Maar goed, waarom ik er even op inspring is van, als je geen flauw idee hebt wat je mensen de hele dag doen, klinkt ook weer heel negatief en controlerend of zo. Maar,
maar
je wilt toch een beetje
grip
hebben. Waar steek jij je tijd in? Want als je het hebt over resources, van bij heel veel bedrijven zijn je personeelskosten, dat zijn je allerbelangrijkste kosten.
Ja.
Dus die tijd, zeg maar, waar wordt die aan besteed?
Ja, en verkopers zijn dure mensen, vaak. We hebben vaak goede salarissen, hebben een auto. En ja, dat is best wel een grote kostenpost. Dat moet wel iets opleveren natuurlijk. En natuurlijk, we hoeven niet van elke minuut van de dag te weten wat je doet en waar je bent en waarom. En absoluut niet. Mensen zijn ook, je moet ze ook vrij laten om het juiste te doen. Maar dan moeten ze wel de kaders hebben wat dan het juiste is. En het juiste is niet bij 3 klanten langs gaan die allemaal 1.000 euro in het jaar bij je bestellen. Want dat levert gewoon niet zo heel veel op.
Een fles wijn langsbrengen.
Ja, hartstikke leuk. En lekker bij je vrienden op de koffie gaan. En dat is natuurlijk heel leuk. En dat gebeurt. Maar het is ook belangrijk om juist bij de accounts die je kunt identificeren. Als dit zijn organisaties die heel veel potentie hebben. Op basis van het aantal medewerkers dat zo'n klant heeft. Zouden ze ongeveer, noem even een voorbeeld, 100.000 euro bij ons per jaar moeten inkopen.
Ja.
En ze kopen voor 40.000 euro per jaar in. Dus er is nog een potentie te winnen van 60.000. Nou, dat is misschien een account waar je iemand naartoe wil sturen. Om te zorgen dat je ze kunt overtuigen van het feit dat ze meer bij jou moeten gaan doen en minder bij jouw concurrent.
Ja.
Maar een klant die al 100.000 van de 100.000 bij jou doet, daar hoef je niet meer wekelijks langs. Hmm. Die moet je pappen en nat houden. Klinkt misschien ook wat oneerbiedig.
Nou,
dan moet je de relatie mee goed houden. En bij klanten die een hele kleine potentie hebben, die misschien voor 5.000 euro per jaar een keer wat kopen. Ja, of je daar nou 3% of 100% van kunt pakken.
Ja.
In absolute aantallen zet dat niet zoveel zoden aan de dijk. Dus het is goed als je ze op de weg naar een andere klant toevallig langskomt. Die gaat er even langs. Dat is prima. Maar daar ga je natuurlijk niet de grote klappers maken. En als je dat goed inzichtelijk kunt maken en je kunt gaan zien van bij welke klanten zit die potentie. Hoe gedraagt een klant zich? Zien we dat een omzetpatroon van een klant op een bepaald niveau zit? En in één keer gaan ze afzakken. Gaan ze naar beneden ten opzichte van wat ze eerder deden? En dan is er misschien iets aan de hand bij zo'n klant. En dat wil je weten. Je wil niet achteroverleunen en 2 maanden later denken, hey, die klant is weg, hoe kan dat nou?
Ja.
En misschien kan je dat al van tevoren signaleren en er naartoe gaan. De telefoon opnemen, in ieder geval actie ondernemen.
Ja. Als je dat zo zegt, dan denk ik eigenlijk elke ondernemer heeft minimaal 1 onderzoeker nodig in zijn of haar team. En een onderzoeker is voor mij iemand die vragen stelt. Mijn vrouw die stelt bijvoorbeeld ook altijd heel veel vragen. Dan valt er iets van tafel en zij wil dan weten hoe het gekomen is. Terwijl ik raap gewoon het glas op. En
dan is het ook goed.
Dus ik ben heel oplossingsgericht. Maar er zit heel veel in om te gaan onderzoeken van waarom. Dus bijvoorbeeld wat jij zegt, waarom is die klant weggelopen? Ja, ik weet het ook niet. En dan gaan we weer door. Dat is toch jammer. Weet je?
Ja,
dus eigenlijk heb je iemand nodig die gaat graven, die antwoorden zoekt en die je op pad kan sturen.
Ja.
Dus ook al heb je geen data scientist in dienst of ben je nog te klein, maar je hebt vast al iemand
in
je team.
Deze klant heeft een vrij jonge vent, die is sales manager daar. En die is best wel data gedreven. Die maakt echt gebruik van die dashboards en stuurt zijn mensen dus ook aan op het gedrag dat ze vertonen. En wat terugkomt in de maandelijkse sales meeting, daar gaan de dashboards in mee. En dat zorgt er dus vooral voor dat er iemand is die op de hoogte is van dit soort informatie.
Ja.
En die dus ook gaat zoeken naar hoe kan het nou eigenlijk wat hier gebeurt. En daar hoef je inderdaad geen data scientist voor te zijn. Bij de echt grotere bedrijven zie je dat vaak wel, dat er intern een data analyst of een data scientist is. Een beetje afhankelijk hoe je het beestje noemt. Die gewoon verantwoordelijk is voor het zoeken naar patronen in data. Maar dat kan ook iemand uit de business zijn.
Ja. Ik denk wel, tenminste dat is dan misschien een stelling, maar dat je in ieder geval aan jouw kant van de tafel, zeg maar, moet iemand in jouw team, die moet hiermee bezig zijn, lijkt me. Want
voor de klant van, bedoel je? Of?
Ja, nou, ik zat meer van, moet je dan een bureau hiervoor inhuren? Hè? Zoek je een of andere data agency die jou dan
Wij zijn een data agency, dus wij leveren de diensten om. Wat wij doen is wij faciliteren organisaties om datagedreven te gaan werken.
Ja.
En dat doen we door het implementeren van technologie. Dat betekent dat wij techneuten zijn. We zijn ICT'ers, we bouwen software, databases en dat soort zaken.
Dus je kan ook echt die dashboards bouwen als iemand dat wil.
Ja, absoluut. Okay. Dat is onze core business. Okay. Maken van dashboards voor organisaties en de dataplatforms met de koppelingen en dat soort zaken die eronder zitten. Het is volgens aan de klant om er iets mee te gaan doen. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Net als dat het niet de verantwoordelijkheid van de accountant is dat jij goed met je geld omgaat. Dat is jouw verantwoordelijkheid als ondernemer. De accountant kan signaleren. Die kan zien dat het verkeerd gaat of dat het niet goed gaat. Maar dat is altijd achteraf. Dus het is uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid. Wij leveren dus ook geen business analisten of data analisten. Er zijn organisaties die dat wel doen. Er zijn agencies waar je een data analist kunt inhuren. Mm-hmm. Dat kan nuttig zijn om een eigen afdeling tijdelijk te versterken bijvoorbeeld. Maar ik vind dat je zoiets intern zou moeten beleggen.
Ja.
Het is heel raar als je dat extern gaat beleggen. De verantwoordelijkheid zou juist bij je organisatie moeten liggen.
Ja.
Om te begrijpen wat er in jouw bedrijf gebeurt.
Dus je bent met me eens dat je moet het zelf...
Je moet het zelf doen,
zeg maar. En dan kun je wel hulp bij zoeken. Maar als je het zelf niet
wij faciliteren, maar uiteindelijk moet jij het gaan doen. Ja. En omdat wij de twee branches waar wij op focussen zijn zakelijke dienstverlening. Denk daarbij aan accountancy, juristen, management consultants, de uurtje factuurtje fabrieken. Een paar onderwijsadviesbureaus hebben we als klant. En handel, groothandels, distributeurs, dat soort bedrijven. Ja, omdat we veel bij bedrijven in dezelfde branche komen, ontwikkelen ook wij natuurlijk een onderbuikgevoel bij de cijfers. Bij wat is goed, wat is niet goed. Dus we kunnen daarover meedenken, over adviseren. Maar uiteindelijk is het jouw verantwoordelijkheid als klant zijn.
Bas, we gaan naar een afronding van dit mooie gesprek. En ik wil jou eigenlijk vragen om af te sluiten met twee vragen. Je mag een vraag of een tip, laten we het een vraag noemen, voorleggen aan iemand die al lekker bezig is met zijn data. Dus die ondernemer die zegt van ja, ik had deze aflevering eigenlijk niet hoeven luisteren, want ik wist alles al.
Ja.
En jij mag een vraag stellen om die ondernemer uit te dagen. En ik wil je graag vragen om af te sluiten met de laatste vraag. Dus de laatste vraag is aan jou. Voor een ondernemer die nog niet zo ver is. Dus die echt denkt van, oh vet, ik moet hier wat mee, maar wat dan?
Ja.
Dus laten we beginnen met die eerste vraag aan iemand die al lekker bezig is. Hoe zou je die uitdagen?
Ja, ik zou iemand uitdagen en juist probeert de vraag te gaan stellen en te kietelen van je weet je getallen. Nou, weet je ook waarom het gebeurt? Dus je signaleert dat je omzet maakt, producten verkoopt, medewerkers tevreden zijn of niet tevreden zijn. Maar waarom is dat zo? Kun je uit je data halen wat de oorzaak is, wat de verklaring is van de getallen die je ziet in je dashboard?
Oké, dus dat is echt om next level te gaan.
Een next level stap zou dat zijn. Ja.
Okay.
En ik denk voor een beginner klinkt ook wat oneerbiedig, maar iemand die nog niet zo ver is met in zijn data maturity, om het zo te noemen. Is er iets in het afgelopen jaar gebeurd waarvan je terugkijkend had gezegd van nou, had ik maar iets gemeten en op voorhand de cijfers geweten, waardoor ik op dat moment niet in de shit zou zitten of een betere beslissing had genomen.
Ja, en als we nu naar het nieuwe jaar kijken, dus is er dan nog iets wat je mee wil geven?
Ja, dan zou ik die doortrekken van we gaan ervoor zorgen dat we in het nieuwe jaar niet zo'n situatie tegenkomen. Dus welk getal ga jij dit jaar meten? Wat is jouw stip op de horizon voor 2025? En zorg ervoor dat je die gaat meten en dat je er inzicht in gaat verkrijgen.
Ja, mooi. Ik ga ook nadenken wat mijn nummer 1 getal wordt. En ik ga hem appen in de Groeivoer appgroep.
Ik zie hem langskomen.
Jij zit erin. Dus mocht je denken van, oh, ik wil eigenlijk wel bij de Groeivoer appgroep. Dan ga ik dan ook af en toe mijn getal delen. Of in ieder geval connecten met andere ondernemers. Welkom. Dankjewel, Bas.
Geen dank.
En als je gekeken of geluisterd hebt naar deze aflevering, ook hartstikke bedankt. Deel deze aflevering met mensen waarvan je denkt dat ze het nodig hebben of die hierdoor geïnspireerd worden. Laat een review achter als je dat nog nooit gedaan hebt. En deel dit verhaal ook zeker even op LinkedIn als je zin hebt om daar een keer wat op te gooien. Dankjewel voor jouw aandacht en graag tot een volgende aflevering. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen, verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die je kent. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.